Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, van harte welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonderberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de vakantie Bijbelweek. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp te Wageningen. Voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald te Groesbeek. Voor de heer Dirk van Ingen, SD Frankstraat 12 in Wolfhezen. Voor mevrouw Van Hatert Batenburg, wethouder Staalplein 32. En voor mevrouw Timmer, Ambachtstraat 26, beide in ziekenhuis Rivierland te Tiel. Ook vragen wij uw voorbeden voor mevrouw Van den Berg Blanken, burgemeester Houtkoperlaan 20, die aanstaande dinsdag in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein moet worden opgenomen. Mevrouw De Wit, die afgelopen week in het ziekenhuis Rivierland is opgenomen geweest, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De eerste collecte van volgende week zondag is de zomerzendingscollecte voor de Gereformeerde Zendingsbond. Een folder met informatie ligt in de lectuurbak bij de hoofduitgang. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Ik noem nu het vierde vers van Psalm 95. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 32. En daarvan het eerste en het derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het derde, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 1 en 3 van Psalm 32. Psalm 77 en daarvan de versen 7 en 8 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wat er verder volgt in de versen 7 en 8 van Psalm 77. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Dank u wel, Heere God, dat we rondom uw woord als gemeente mogen samenkomen. Thuis in de huiskamers bij de kerkradio. Hier in de kerk rondom de open Bijbel. We danken u dat we in vrijheid dat mogen beleven met elkaar, zonder vervolgd te worden, zonder naar het leven gestaan. En dat geeft een geweldige dankbaarheid. Schenk ons ook daarbij de verantwoordelijkheid om ook antwoord te geven op datgene waar we mee bezig zijn. Als we ons buigen over uw woord, dat we zo antwoorden met onze monden, met onze harten, maar ook in onze handel en wandel, dat dat kan bestaan voor uw aangezicht en dat dat ook tot een stukje getuigenis mag zijn in die grote mensenwereld om ons heen. We willen u bidden of u ons wilt zegenen in ons luisteren en spreken, in ons zingen en in ons orgelspel, als we koster zijn, maar ook straks als onze gaven geven in de dienst der offeranden. En we willen u vragen of u het alles wilt gebruiken tot meerdere eer en glorie van uw naam. U immers bent de getrouwe, die woord houdt, die doet wat u beloofd hebt, die doet wat u zegt. Daar moeten we het van hebben, elke keer weer opnieuw. En ook al zijn wij ontrouw, zo schreef de apostel Paulus, toch blijft u getrouw. U kunt zichzelf niet verloochenen. Heren, we beseffen ook tegelijkertijd wat een groot wonder dat is. Dat u als hoge heilige God met ons mensen te maken wilt hebben. En laat ons dan ook niet zonder u en zonder uw zegen kunnen. Maar dat we het beseffen in alles van u en van uw zegen afhankelijk te zijn. Wil ons die schenken, bereiden. Van moment tot moment dat we het merken. Dat u er zelf in meekomt. Dat u het onszelf voorhoudt. Dat u het onszelf aanzegt en werkt en uitwerkt in ons bestaan. Zegen ons, ook degenen die niet konden komen. We bidden u voor hen die thuis de oppas hebben in de gezinnen. Geef ook daar een goede en een gezegende zondagavond. Wij vragen het van u, uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel Efeze 5. Het vijfde hoofdstuk uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Efeze. En daar lezen we: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het de heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, en beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs ook maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt niet als dwaze, maar als wijze, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen, want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voelt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek het met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover onze schriftlezing uit de Efese brief. Wij willen vanavond stilstaan bij de Heidelbergse Catechismus, zondag 41. Die lezen we samen. En die gaat over het zevende gebod: u zult niet echt breken. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempel van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover zondag 41 uit de Catechismus. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog uit de langste psalm van ons psalmboek, psalm 119, de versen 45, 46 en 47. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. De hemel blijft nog met de aardkloot staan naar uw bevel. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 45, 46 en 47 van psalm 119.
Thank you.
Gemeente des Heren, we gaan op reis. En ik neem u mee naar dat prachtige paradijs. Dat ligt daar te schitteren in de eerste hoofdstukken van Genesis. Schitterend. En ik hoor daar een stem en die zegt: het is niet goed dat de mens alleen is. Man en vrouw, schiep hij ze. Prachtig. Zo was het paradijs. Ik neem u mee naar het centrum van Amsterdam. En als een ketting aaneengeregen zie ik daar de kroegen, de cafés, afgewisseld met seksshops. En lichtreclames die vertellen me wat daar te koop is en wat daar te beleven valt. Funzig, schandalig. En ineens valt dan daar je oog op die lichtreclame. Twijfel niet, God is er. Dat is de post van het leger des heils. Twijfel niet, God is er, ja. Dat is zijn trouw. Ondanks ons en wie we dan ook zijn, zijn trouw. Daar kun je van op aan. Daar hoef je inderdaad nooit en niet aan te twijfelen. Hoe dat komt? Nou, omdat God doet wat hij zegt, doet wat hij belooft. Wanneer woord en daad naadloos bij elkaar aansluiten, dan spreek je over trouw. Dat je ja ook ja is. Dat kun je van God leren. En daarom te meer ook een klemmende oproep om bij hem te blijven. Dicht bij hem, dicht bij zijn woord. En geen loopje met hem en met zijn betrouwbare woord te nemen. En toch gebeurt het, hè, dat de Bijbel als ouderwets wordt versleten, beschouwd. De Bijbel niet meer als het woord van onze God wordt gezien. En dan wordt er oh zo gemakkelijk een loopje mee genomen. Dan gaan we zo gemakkelijk onze eigen gang. Dan hebben wij geen boodschap meer aan de boodschap. Vanavond het zevende gebod. Het zevende gebod gaat over trouw zijn. En ik zeg er vast bij, het gaat verder dan onderlinge trouw. Trouw tussen man en vrouw. Maar je kunt jezelf in de eerste plaats de vraag stellen: hoe trouw ben je naar God toe? Naar zijn woord, naar zijn gemeente. Kun je het maken? Vandaag ben ik trouw en morgen niet. Kan dat? Op zondagavond ben ik trouw. Zondagmorgen moet ik uitslapen. Is dat trouw? Je zult zo'n God hebben. Die zo van tijd tot tijd, zo af en toe, nu en dan, onbetrouwbaar is. Ontrouw is. God dank, onze God, de drie enige God, is anders. En zo kent u hem toch. Vanavond opnieuw hier in de kerk, maar thuis niet minder, op zondag en door de week niet anders. We houden ons bezig met, we hebben ontzag voor het betrouwbare woord van onze God en voor de God van dat woord. Nou kom ik in dat woord, in die Bijbel, 10 woorden tegen, 10 geboden tegen. En dus ook dat 7e gebod, u zult niet echt breken. Het zou kunnen zijn dat je zegt, daar ben ik gauw klaar mee. Je bent alleengaand, alleenstaand. Of Ik zeg, dat doe ik niet. Dat is me niet overkomen. En we kennen ook diegenen bij wie dat ingrijpende wel plaatsvond. Even een trend. 50, 60, 70 jaar geleden was dat nog een uitzondering. Met een enorme papierrompslomp. En tegenwoordig kun je daarvoor op internet terecht. Ondertussen is het een maatschappelijk gegeven geworden. En soms lijkt het ook wel gewoon maatschappelijk aanvaard te zijn. En dan toch staat dat gebod er. Dat gebod van onze God. U zult niet echt breken. We maken ons vanavond daar niet gemakshalve van af met te zeggen: dominee, wij zijn gelukkig getrouwd, dus van u mag u amen zeggen. Want, en daar duidt de catechismus ook op, laten we elkaar maar niks wijs maken, dit gebod gaat ieder één aan. Jong en oud, gehuwd of niet gehuwd of niet meer gehuwd. En we gaan het daarom in deze preek ook niet hebben over die of over gene, maar over u, over jou, over mij. Vanavond gaat er niemand vrij uit. Waarom niet? Nou, weet u wat er letterlijk geschreven staat in het Oude Testament? Op die twee stenen tafels. Daar staat niet zozeer wat in onze vertalingen terecht is gekomen: u zult niet echt breken. En daar maken wij dan van: u zult niet scheiden. Maar in feite staat er iets dat veel actiever is. Letterlijk staat er: u zult geen inbreuk maken op het huwelijk van een ander. En daarmee dan ook verbonden de eerbaarheid en de goede zeden. Echtbreuk, dat is het eindproduct, het resultaat. Maar het begin, inbreuk maken op het huwelijk van een ander, dan valt daar onder dat gebod dus de gehuwde en ook de niet gehuwde. Hoe was dat in het Oude Testament? Daar was door haar huwelijk de vrouw het eigendom geworden van haar man. En het was ook niet ongebruikelijk dat daar ook voor werd betaald aan de familie waar ze uitkwam. Eigendom. En echtbreuk als inbreuk is dan dus in feite diefstal. Je probeert het eigendom van een ander te roven. Een eigendomsvergrijp. Maar tegelijkertijd is het net zo goed een eervergrijp. De eer was aangetast. De eer was weg. Ikabod. En in veel gevallen in het Oude Testament heeft dat dan ook de doodstraf als gevolg. Hoe dat kwam? Nou, omdat daardoor, door dat inbreken in het huwelijk van een ander, omdat daardoor ook Gods eer werd aangetast. Dan moet je nagaan dat er op de eerste bladzijde, in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, ons over de schepping wordt verteld. En dat de Heere God er zijn bewondering en zijn verwondering over uitspreekt. Wanneer hij ziet en zegt dat het allemaal goed was, zeer goed zelfs, dan is het een slag in het gezicht van onze God en Schepper, wanneer zijn schepping, zijn schepsel, wordt onteerd, onkuis wordt behandeld of onkuis handelt. Dat kan God niet door de vingers zien. Door onze God wordt daar zo'n hoge waarde aan het huwelijk toegekend. Weet u waar dat uit blijkt? Nou wel, daaruit dat het huwelijk als inzetting, als instelling van God, meegekomen is uit het verloren paradijs. Moesten Adam en Eva de hof verlaten? Eruit jullie? Ze behielden elkaar. En met de Sabbatdag is het huwelijk, het samen man en vrouw zijn, het enige dat uit het paradijs in de huidige wereld terecht is gekomen. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ook niet samen alleen, maar God daarbij als derde. Of beter als eerste. Maar ja, hoe kijkt de huidige wereld daar tegenaan? Ja, als je de Bijbel als een oud versleten boek aan de kant legt of dicht slaat of bij het vuilnis zet. Als je de Bijbel als afgedaan beschouwt, uit de tijd, buiten de tijd, ouderwets. Ja, dan gaan creatieve mensen op zoek naar creatieve alternatieven. Want je wilt ook wel eens wat anders. En dan valt het woord trouw, dat valt in het niet. Dat wordt dan inhoudsloos. Dat wordt dan geschrapt uit het woordenboek van het leven. Goeie tijden, slechte tijden. Ja, wat bleven daar de mensen voor op en voor thuis? En wat een ramp toch om te horen dat mensen een uitzending daarvan gemist hadden. Maar wat leer je daar nou van? Wat word je daar nou met de paplepel ingegeven? Het tekent wel onze dagen, het tekent wel onze maatschappij. Zo gaat het eraan toe. Ja, en zeg er eens wat van tegen je kinderen, dat ze daar maar beter niet naar kunnen kijken. Heb het er eens over hoe het echt in elkaar zit. Leef ze nou eens echt voor wat waarde heeft, wat waardevol is. Dat is trouwens altijd weer een vraag, soms ook een probleem. Hoe leef ik het mijn kinderen voor? Weten ze van mij, weten ze van ons wat trouw zijn is en volharden? En hoe praat je met je kinderen over zaken als huwelijk en seksualiteit? Het is al zo gemakkelijk om daar het zwijgen maar toe te doen, want het is ook zo persoonlijk, niet waar? En zo moeilijk en soms een hot item. Praat je niet over met anderen. Maar wat kijken we ervan op wanneer onze kinderen ineens thuis komen met hun vriend of met hun vriendin en zus en zo. Maar nee, dit hadden we toch nooit van hen verwacht. Waarom niet? Omdat het uitgebreid besproken was met hen en open en eerlijk ter discussie gesteld bij het licht van de Bijbel. Wat kan het vaak gebeuren, ook in onze gezinnen, dat er te laat gepraat wordt. En misschien wel te veel gescholden of achterna geroepen. Kan het gebeuren dat er heel veel in stilte verdriet verwerkt moet worden. En soms wordt Jan en alle mannen daar maar bijgehaald om de schuld af te schuiven en heerlijk naar een ander te gaan zitten wijzen. Maar wat deed ik er zelf aan? Wat heb ik zelf uitgezegd? Als onze kinderen het van de straat moeten horen, nou dan is er iets mis. Dan klopt er iets niet. Laten we elkaar daarom op onze verantwoordelijkheden, ook in deze, wijzen en trouw zijn. Het huwelijk in ere houden, dat is echt geen schande. Net zo min als dat je seks voor het huwelijk houdt. Ouderwets, zeg je? Nou, dan zou ik eerst maar eens over nadenken voordat ik dat zeg. als God, als wetgever van dit gebod ook, zelf voorgaat in trouw te zijn, in het verbond dat hij gesloten heeft, dan heeft dat toch mij ook alles te zeggen, wanneer ik die God werkelijk serieus neem en wanneer ik zeg te geloven. En daarom, ik moet en ik mag deze dingen niet zeggen door mijn eigen bril, zoals ik het zie, met mijn eigen visie. Maar ik mag die zaken beschouwen vanuit Gods oogpunt. En dan moet je natuurlijk wel steeds, om zo te zeggen, door de ogen van God, door de bril van het woord van God, de dingen durven beschouwen. En daar je leven telkens weer aan toetsen. Ach, hoorde ik pas iemand zeggen dat zevende gebod, dat wordt steeds minder actueel. Hoezo? Nou, omdat er steeds meer samengewoond. Vroeger zei men hokken, maar dat mag tegenwoordig niet meer, want dat klinkt veel te beestachtig. Omdat er steeds meer mensen samen gaan wonen. En dan zullen er ook steeds minder scheidingen plaatsvinden. Ja, dat is ook een van de motieven, hè, die je wel eens hoort. Waarom mensen gaan samenwonen, dan kunnen we weer sneller uit elkaar. Dat geeft niet zo'n rompslomp. En dan hebben we ook geen dure bruiloft te betalen. Je zou kunnen zeggen, dat is dan eerder een signaal van ontrouw dan van trouw. En wat van Gods wegen werd ingesteld en meegegeven vanuit het paradijs, dat wordt maar gemakshalve naast ons neergelegd. Je begint toch niet aan een wantrouwverbond. Dat kan toch niet. Wat me vandaag de dag enorm opvalt is de mondigheid van ons mensen. We hebben allemaal ons mondje bij ons. We weten allemaal ons zegje te doen. Maar we durven vaak geen verantwoordelijkheid te nemen. Echt antwoord te geven op de vragen die ons gesteld worden, ook vanuit de Bijbel. We houden liever ons mond tegenover onze kinderen, tegenover onze naasten en ook tegenover de Heere God. En let erop hoor, want wie meent te staan, die moet oppassen om niet om te vallen. Zelfs in de stevigste beton komt betonrot voor. U zult niet echt breken, geen inbreuk maken op het huwelijk van een ander. Dat kan heel klein beginnen. Dat kan heel fijn beginnen. Haast misschien onbenullig, om dat zo te zeggen. Maar ook in die zin zijn het vaak de kleine dingen die het hem doen. Hoe kun je soms die ander niet verleiden, op sleeptouw nemen, bombarderen met liefde? Hoe kun je die of gene soms niet meenemen naar plaatsen waar we niet horen? En daarom vraag ik me maar af, kan ik overal waar ik kom Jezus Christus onder ogen komen? Wie herkent niet de zuigkracht van het internet? Wie ziet niet op de ene laatste pagina van de wekelijkse krantjes die bij ons door de deur vallen, al die sekslijnen die worden aangeboden? Wij dachten onszelf nog wel in de hand te hebben. Wat denk je van uitdagende kleding? Ongewenste intimiteiten. Verwoestend werkt het. En misschien dat het ons wel onwerkelijk in de oren klinkt, toch moet je maar eens in de wereld om je heen zien, een wereld van jong en oud. Toch moet je maar eens je oogklepjes afdoen en het eerlijk onder ogen durven zien, door de bril van de Bijbel, waar God man en vrouw schiep voor verbondenheid aan elkaar. Daar kan het toch niet bestaan dat we leven in losbandigheid van elkaar. En juist omdat God die huwelijksband zo hoog heeft, Daarom zien we in het Nieuwe Testament ook die vergelijking die Paulus maakt in de Efezebrief tussen de band van de gemeente met Christus, van Christus en de gemeente. En was het ook niet zo dat de Heer Jezus Christus zijn eerste wonder verrichtte op een bruiloft in Kana, waar hij bij aanwezig was en water in wijn veranderde? Ja, dan moeten wij geen water bij de wijn gaan doen als het om trouw zijn gaat. In de wereld waarin wij vandaag de dag leven, dan wordt zo vaak en zo gemakkelijk gezegd om het maar een beetje te sussen en om het niet te zeer op de spits te drijven. Ach, je moet elkaar toch een beetje kunnen vertrouwen. Ja, maar als je je hand in eigen boezem steekt en als je jezelf maar een klein beetje kent, ben je jezelf nooit tegengekomen dan. Nooit tegengevallen dan. En hoe serieus nam je dan het woord van God? Misschien ken ik die woorden wel uit die psalm. Als je ze zingt, dan lopen de rillingen je haast over de rug. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Afhoereren, dat woord dat wordt gebruikt voor het bij God weggaan. Je van God afkeren. Je niet langer door zijn liefde laten leiden, maar je eigen wegen bewandelen, vreemde dingen gaan doen. En je merkt wel, het is of het een of het ander. Wie het van God gegeven en geboden huwelijk in ere wil houden, die zal nauwlettend en nauwkeurig leven. En heel je houding ten opzichte van dat zevende gebod zal ook je verdere levenswijze bepalen. In je woorden, in je daden, in je gebaren, in je denken, in je doen en in je laten. Daarom is het zaak dat zevende gebod ook positief wordt uitgelegd. Als er wordt gezegd dat je lichaam notabene een tempel van God de Heilige Geest is. Dat is niet niks. Soms dan wordt er over het menselijk lichaam wel eens gesproken als een stoffelijk omhulsel. Ja, als een zak, een buitenkantje. En dat doet er daarom niet zoveel toe wat je daarmee doet. Maar vergis je niet hoor, het is de tempel van de Heilige Geest. Daar wil God wonen. En dat is me bij mijn doop al beloofd. En het is die geest ook, die me steeds weer en steeds meer opmerkzaam wil maken op de liefde en op de trouw van Jezus Christus. Tot in de dood zelfs. En dan kende de Heer Jezus Christus geen begerende liefde, maar een wegschenkende, een uitdragende en geen uitdagende. U zult niet echt breken. Nou weten we allemaal dat wanneer twee mensen elkaar het ja-woord geven voor het leven, dat dan geen twee engelen zijn die met elkaar trouwen, maar wel beide weet hebbend van het feit toch tempel van de Heilige Geest te zijn. Dan zul je je basis vinden in God, in zijn woord, in Jezus Christus. En niet vind je dan je voeding in een of andere lustverwekkende site of boek. Maar juist in dat boek dat begint met de lusthof, met het paradijs waar God de mens niet alleen wilde laten zijn. Je kent misschien ook wel dat gezegde van twee geloven op één kussen, dat daar de duivel tussen slaapt. Maar vergis je niet hoor, hoe vaak het ook voorkomt, één geloof op twee kussens. En is dat tot eer van God? Laat daarom ook nooit je gebeden verhinderd worden, door wie of door wat dan ook, maar samen bezig voor Gods aangezicht de liefde door te geven waarmee God eerst heeft lief gehad. Ben ik zo'n tempel, zo'n heilig huis waar God gediend wordt met bidden en danken, loven en prijzen, hem kennend vanuit zijn woord en levend heel dicht bij de Bijbel. Levend van zijn trouw. En dat is echt leven hoor. Levend van zijn trouw kan ik trouw zijn. Zijn naam ter eer. U zult niet. Nee. U zult wel. Want trouw moet blijken. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 133, de versen 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 1 en 3 van Psalm 133. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, groot is uw trouw, Heere, aan ons betoond. En niet alleen aan ons, ook al de eeuwen voor ons. En heel uw woord staat er vol mee. Trouw, bladzijde aan bladzijde. En u gaat ons daarin voor en u houdt ons dat voor. En daar mogen we ons aan vastklemmen. We danken u dat u die God bent, die Heere heet. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben, de onveranderlijke. En dat tekent u. We hebben niet met een grillige God te maken, die nu weer is wel en dan weer niet. Heere, leer het ons daarom steeds, hoe langer hoe meer ons toe te vertrouwen aan u, te leven uit en bij uw woord en daarmee onderweg te zijn in het leven van elke dag. Heere, we bidden u voor een ieder onzer, zoals we hier vanavond waren in de kerk of thuis bij de kerkradio. We hebben uit het leerboek van de kerk het een en ander gehoord over het zevende gebod. En ook gezegd dat het met het oog op een ieder van ons geschreven staat. Heel uw volk Israël kreeg het destijds te horen. Oud en jong, niemand uitgezonderd. Heere, geef dat we ons aangesproken weten. Om het te moeten hebben van uw trouw. Hoe ons leven dan ook is of gelopen is. En we bidden u van, we bidden u, wilt u zich over ons ontfermen. Zo ver neerbuigen over ons dat we het merken dat u er bent en blijft. Ook in onze hoogst persoonlijke levenssituatie. Alleen of samen. Heere God, troost en bemoedig. En dat we het merken op u aangewezen te zijn, dat we het van u moeten hebben, mogen hebben ook. Wat een genade. Leer ons vanuit uw liefde wat liefhebben is. Trouw zijn is. Volharden is. En houd ons leven in uw hand, heel dicht bij u. We bidden u voor allen die getrouwd zijn. Geef hen, Heere, te leven vanuit uw ja-woord dat tot ons klinkt. We bidden u voor allen die alleen gaan of alleen staan. Voor allen die door rouw en verdriet alleen zijn komen staan. En ook voor allen die een scheiding achter de rug hebben. Geef, Heere, bij alle vragen, bij alle stormen die dat teweeg brengt, toch het te zoeken bij u. En het steeds ook weer te vinden bij u. We bidden u voor allen die verslaafd zijn aan seks, aan internetsites of op andere wijze. Wat kan het een leven zijn dat we ondertussen vergooien en verdoen? Maar maak ons daar los van. Door uw woord en door uw geest. Heere God, we bidden u voor de wereld waarin zoveel voor liefde doorgaat wat in feite liefdeloos is, omdat het van u los is. Geef ook daarin een terugkeer tot u. En tot uw woord. En laat uw woord maar weer klinken. In onze huizen, in onze levens, ook naar anderen toe. Op ons werk, in onze vrije tijd. We bidden u voor de kinderen van de basisschool, die morgen weer naar school toe mogen. Neemt u hen onder uw hoede. En geef dat ze weer veel mogen leren in het komende jaar. Bovenal ook vanuit de eerste uren op school. Als er Bijbelse geschiedenis gegeven wordt. Dat ook zij hebben te leven van uw liefde die u gegeven hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden nu voor de jongelui die nog een weekje vakantie hebben en die na deze week weer aan hun opleiding beginnen voor het eerst of opnieuw. Zegen ook hen. Zegen ook degene die nog weer een vervolgopleiding gaan doen. En alle die hen lesgeven. Heren, we bidden van u, laat ons leven een leven zijn in afhankelijkheid, in ootmoed van u. De God die lief heeft, trouw blijft, tot in eeuwigheid. Heren, we danken u voor de week die achter ons ligt, waarin zoveel kinderen bereikt mochten worden met de boodschap van het evangelie in de vakantiebijbelweek. Wilt u uw zegen daarover gebieden bij voortduur? En laat het zijn, Heere God, dat het gezaaide zaad van uw woord ook vruchten voortbrengt. Niet voor ons, maar voor u. U bent de Heer van de oogst. Heere, we bidden u voor de loop van uw woord wereldwijd. Ook als we onze gaven volgende week mogen geven voor het werk van zending, geef dat we dat bewust mogen doen. Net zoals onze gaven voor de vakantiebijbelweek. Net zoals onze gaven voor Hongerend Afrika over 2 weken. We kunnen nog sparen. We kunnen nog meer opzij leggen. Juist voor diegenen die zoveel missen, onvoorstelbaar eigenlijk, te midden van onze overvloed. Heere, draag ons zo, van dag tot dag. Zonder u kunnen we niet. En laat ons telkens weer opnieuw lichten mogen zijn in de duisternis. Liefhebbers van u. En zo liefde naar elk ander uitstralend, tot eer van u. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij geven onze liefdegaven nu in de dienst der offeranden. De Heere zegen u en uw gaven. Wij willen daarna zingen uit de 10 geboden des Heren achter de psalmen en daarvan de laatste 3 versen 7, 8 en 9. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Uw hart zal nimmer iets begeren, och of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. 7, 8 en 9 uit de 10 geboden. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.